Welkom allemaal bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Ik wens u een rijk gezegende Sabbat en een gezegende dienst. Mijn naam is broeder André Suveert, de voorganger van deze gemeente in oprichting. En het thema voor dit jaar, dat is Gods plan. En het thema voor vanochtend, dat is de serie waar we mee bezig zijn, de boekrol met de zeven zegels. En vandaag deel 4. Van deze serie. De afgelopen weken hebben we de ruiters op hun paarden bestudeerd aan de hand van Openbaring 6, de eerste 8 verzen. We hebben geleerd wat hun betekenis en opdracht betekent, dus wat, wat dat eigenlijk inhoudt, en daarbij ook het waarom van hun uitzending over de aarde bestudeerd. Dat hebben we ook uit Gods woord geleerd. Kort samengevat is de reden dat Jezus Christus, dat is de ruiter op het witte paard, gekomen is naar de aarde om te overwinnen, om te overwinnen. Dus hij is gekomen overwinnend om te overwinnen. Dus de Satan en zijn macht overwinnen, maar ook de mensen overwinnen, zodra hij terugkomt om de Satan en zijn engelen definitief te overwinnen, maar ook af te rekenen met iedereen die tegen hem in rebellie is. Dus de wraak van God is dat. Die gaat hij volbrengen. In die tussentijd dient het evangelie van de vrede van Jezus Christus te worden verkondigd aan alle volkeren om hen te bewegen zich te bekeren tot hem, de gekruisigde, de eersteling die uit de dood is opgestaan in een verheerlijk lichaam, die ook de Alpha en de Omega is, het begin en het einde van alles. Maar God is boos. En aangezien God boos is op de mensen die hem vervloeken, verachten en ongehoorzaam zijn, stuurt hij die drie ruiters over de aarde, die met vervloekingen over de mensen heen komen, om hen te treffen met een ingetogen deel van Gods boosheid. Van Gods wraak, toren. Daarom hebben de ruiters op het zwarte, het vale en het grijze paard de macht gekregen om een kwart van de mensen, dus 25% van de mensen, te treffen en te doden met hun plagen. En die plagen bestaan uit mensen tegen elkaar opzetten, waardoor er dus strijd komt, oorlog, de dood door ziekte en epidemieën, de dood door wilde dieren, oorlogen en hongersnoden en door de economie te ontwrichten. Vandaag gaan we verder in dit hoofdstuk, dus Openbaring 6, om te leren wat Gods Heilige Geest ons verder te zeggen heeft. We lezen de volgende verzen, dat is vers 9 tot en met 16 met elkaar, en willen ons dan ook openstellen voor God en zijn geest, voor wat Hij tot ons te zeggen heeft, en ons wil leren hieruit. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling, dat is de Bijbel die ik gebruik, en dan Openbaring, het zesde hoofdstuk, vers 9 en verder. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren, omwille van het woord van God, en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem, tot hoe lang, heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen. En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van de mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. En ik zag toen het lam het zesde zegel geopend had, en zie, er kwam een grote aardbeving, en de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed, en de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom haar onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als boekrol die wordt opgerold, en alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de grote, de rijke, de oversten over duizend, de machtigen, en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en rotsen, val op ons en verbergen ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Het vijfde zegel bestuderen we eerst uit het voorgelezen gedeelte. Dat zijn de versen 9 tot en met 11. Ik breng het u nog eens in herinnering vanuit dat gedeelte om het dan te gaan uitdiepen. En toen het lam het vijfde zegel geopend had, zag ik onder het altaar de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden. En ze riepen met luide stem: tot hoe lang, heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt u ons bloed niet aan hen die op de aarde wonen? En aan ieder van hen werd een lang wit gewaad gegeven. Tegen hen werd gezegd dat ze nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het aantal van hun mededienstknechten en hun broeders, die evenals zij gedood zouden worden, volledig zou zijn geworden. Het eerste dat opvalt in het voorgelezen vers 9 is dat de zielen van hen die geslacht waren omwille van het woord van God, dat wijst dus op martelaarschap. En martelaarschap is een radicaal gevolg van vervolging. Maar martelaarschap is niet wat sommige geloofsrichtingen pretenderen, het jezelf opblazen in een menigte. Dus in een menigte met een hoop andere mensen dus, om jouw punt onder de aandacht te brengen van de wereldpers. En van de mensen dus. Maar martelaarschap wijst erop dat de christenen vervolgd zullen worden, omdat zij zich niet schamen voor hun redder, Jezus Christus, maar juist voor hem uitkomen en zijn evangelie verspreiden. Het probleem is hierin dat onder de niet-christenen groepen mensen zijn die dat niet accepteren en het christelijk geloof willen uitroeien. Dat zien we heel goed als we kijken naar de wereldranglijst van Open Doors over christenvervolging. Open Doors heeft een ranglijst gemaakt met landen die onveilig zijn voor christenen, omdat dat zware, tot zeer zware, tot zelfs extreme christenvervolging plaatsvindt. Daar worden christenen, dus mensen die God aanbidden, mensen die het evangelie van Jezus Christus hebben aangenomen als hun persoonlijke redding en als waarheid en dat ook verspreiden door een getuigenis of door te preken of door zendelingwerk te doen, die worden daar vervolgd, gemarteld, gepijnigd, verkracht, geslagen, vernederd, verkocht als seksslaaf, gedwongen te werken in kampen, in mijnen, onder zware omstandigheden, worden uitgehongerd en worden zelfs onthoofd. Dat zijn niet alleen die zozeer in het nieuws de laatste jaren zijn gekomen door een terrorisme, de extremistische radicale moslims. Maar ook andere religies zoals boeddhisme en hindoeïsme en zelfs machtssystemen zoals China, de overheid en andere landen zoals Noord-Korea en nog meer andere landen zijn er, van die op die lijst staan, zelfs Colombia in Zuid-Amerika staat op die lijst en Mexico staat ook op die lijst. In een rode kleur. Dus een waarschuwingssignaal dat het daar onveilig is voor christenen. Dat is dus geen plaag van God. Dat hebben niet een van die ruiters bewerkt. Want dit is een gevolg van de rebellie tegen God. Door mensen die God niet als hun schepper en heer willen accepteren. Dat is dus ook geen gevolg van de werk van die ruiters, die we hebben bestudeerd, die door God zijn uitgezonden. Maar dat is wel het werk van de wereld die God niet wil accepteren, onder invloed van de Satan en zijn vervloekte gevolg. De demonen, de afgevallen engelen, die hebben gerebelleerd tegen de Almachtige God. Jezus zegt, zoals we lezen in Johannes 15, vers 18 tot 27, als de wereld u haat, weet dat zij mij eerder dan u gehaat heeft. Als u van de wereld zal zijn, zal de wereld het hare lief hebben. Maar omdat u niet van de wereld bent, maar ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u. Herinnert u het woord dat ik u gezegd heb, een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als zij mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen. Als zij mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen. Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van mijn naam, omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Als ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij geen voorwendsel voor een zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Als ik onder hen niet de werken gedaan had die niemand anders gedaan heeft, hadden zij geen zonde. Maar nu hebben zij ze gezien en mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Maar wanneer de trooster is gekomen, die ik u zenden zal van de vader, de geest van de waarheid, die van de vader uitgaat, zal die van mij getuigen. En u zult ook getuigen, want u bent vanaf het begin af bij mij. Amen, wat een mooi woord. Dat is een ernstige waarschuwing van Jezus Christus aan zijn discipelen en de mensen die daaromheen stonden, van om vol te houden en niet bedroefd te worden en niet bevreesd te worden voor die mensen die jou gaan vervolgen, die hun gaan vervolgen. Omdat ze dat doen, omdat ze God niet hebben gekend. En omdat Jezus Christus hun heeft gewezen over, op hun zonde en over de betekenis wat is zonde, omdat hij dat aan de wereld heeft bekendgemaakt, zowel de Joden als de niet-Joden, want het staat in Gods woord beschreven, en de discipelen de opdracht hebben gekregen, net als wij in onze tijd, om het woord, het evangelie van Jezus Christus, van God, uit te dragen door ons leven, door te evangeliseren, door te prediken, door bijbelstudies te houden, door een persoonlijk getuigenis te geven en vooral door het voor te leven. Daarom zal de wereld u haten. En haat zij u. Deze dagen is het carnaval om ons heen. Carnaval is ingesteld door de katholieke kerk, destijds in de middeleeuwen, geloof ik even uit mijn hoofd zo, als dagen voor het vasten, voordat de vastentijd in aanloop naar Pasen begon, om eventjes helemaal los te gaan. Wat een afgoderij. Is Jezus helemaal losgegaan voordat hij ging lijden en sterven? Hij wist dat hij dat ging doen. Hij heeft een groot gekostumeerd feest georganiseerd, wat één grote braspartij is. Één grote zuippartij met alle gevolgen verdien. Heeft hij wel eens in de krant gelezen en op het nieuws gezien wat voor gevolgen er zijn tijdens de carnavalsdagen, wat er allemaal gebeurt? Hij heeft net misschien op de achtergrond hier de brandweer gehoord, die vertrok. Hier vlakbij ligt in het dorp de brandweerkazerne. Nou, die ging weg, die moest uitrukken. Het is carnaval. De politie in hoogste staat van paraatheid. Het moet een feest zijn voor de mensen. Maar de mensen maken er misbruik van de vrijheid die ze krijgen. Van de vrijheid om te feesten. Ze doen onder het mom van een masker, gaan ze overvallen plegen. Aandrandingen, verkrachtingen, gaan met de verkeerde mee naar huis met een bezopen kop, doen dus overspel en vervolgens hebben de advocaten en de rechtbanken weer een hoop te doen met allerlei zaken die voorkomen hadden kunnen worden als de mensen zich hadden gedragen. Maar goed, in zo'n wereld leven wij. En dit zijn de hoogtijdagen en ik noem het persoonlijk de hoogtijdagen, de verjaardag van de Satan. Net als Halloween. Maar goed, dat is een persoonlijke mening. Dit gedeelte kan ik nu, uit Johannes 15, niet helemaal elk vers voor vers gaan uitleiden. Maar ik heb dit gedeelte aan u voorgelezen om u te laten zien wat Jezus zegt over de gevolgen van het navolgen van hem en het getuigenis van hem. Dus het getuigen van het evangelie van Jezus Christus, die als het goed is, uw persoonlijke redder en verlosser is. Jezus zegt het dus ook in eerste instantie tot zijn discipelen, maar zoals we in ons tekstgedeelte lezen in Openbaring, geldt dat voor alle christenen door alle tijden heen. Dan is het afhankelijk van waar u op deze aarde woont, in welke cultuur en onder welk regime u leeft, of u nauwelijks te maken heeft met een vorm van vervolging, of dat je aan het andere uiterste met de dood bedreigd wordt, en zelfs gedood wordt, als je uw geloof in God en Jezus Christus niet afzweert. Maar weet dat vervolging, waaronder ook bespotting valt, het gevolg is van de haat van de wereld tegen God. En daardoor tegen u, omdat u een kind van God bent, een christen. Een kind van de levende God. We hebben geen dode God. Hun dienen de wereld dient de dode goden, afgoden. Hebben ze zelf gecreëerd, of beelden aanbidden ze, of zogenaamde heiligen aanbidden ze, of voorouders aanbidden ze, om hun zegen en om hun hulp en om geluk en voorspoed en wat dan niet verder meer. Nee, wij bidden tot de levende God, de waarachtige, de Alpha en de Omega, het begin en het einde. Dus u kunt het ook anders gaan zien. Ondanks dat het niet leuk is om mee te maken, want het gaat tegen alles in wat we willen. Maar u kunt het ook zien als een eer. Dat u gehaat wordt omwille van de naam van de levende God. Om de naam van Jezus Christus, die in u leeft. En voor wie u door dit leven in Christus getuigt. Schaam u daarom ook niet. Houd u niet stil voor die wereld om ons heen. Over uw levende God en over uw redder en over het evangelie van de vrede van Jezus Christus. Want hij leeft. Hij leeft tot in alle eeuwigheid. In Openbaring 20 vers 4 zien we dat beeld terug. Ik lees het u voor. En ik zag tronen en ze gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. En ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God, die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden, die het merkteken niet hadden ontvangen op hun voorhoofd en op hun hand. En zij werden weer levend en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar lang. We lezen hier iets heel bijzonders, broeders en zusters en geliefde toehoorder. Als de wereld om ons heen, de heidenen, als die dat zouden begrijpen, wat hier staat, zouden ze zeer waarschijnlijk toch wat beter nadenken en wat beter op het tellen gaan passen. Over wat ze God en Gods volk aandoen, hoe ze daarmee omgingen. We lezen namelijk dat diegenen die vervolgd zijn geworden en gedood zijn om het getuigenis en geloof in Jezus Christus en het woord van God over de aarde gaan regeren. We hebben dat beeld al eerder behandeld vanuit de brieven aan de 7 gemeenten in Azië, dat is in Turkije. Als we dan in dat vers 10 van Openbaring 6 hebben gelezen dat het bloed van diegenen die gedood zijn omwille van het woord van God en omwille van het getuigenis dat ze hadden, roepen tot God, of dat bloed dat roept tot God, met de kreet, hoe lang nog? Voordat u ons vergoten bloed wreekt? Dan staat daar eigenlijk dat God zijn wraak gaat uitgieten over de aarde, maar daarbovenop dat degenen die vervolgd en gedood en bespot en alles zijn geworden, dus de christenen, het volk van God, over die mensen gaat regeren en dus de macht krijgt over die mensen die hen vervolgd, gemarteld, gedood en bespot hebben als zij nog in leven zijn. En anders over die mensen die hetzelfde willen doen en doen. Dat is dus een dubbele wraakoefening. Enerzijds giet God zijn intrinsieke wraak uit over de mensen die hem hebben bespot, hem hebben afgewezen en hem geen eer hebben gegeven en ontheiligd hebben met hun leven en met hun uitspraken en met hun doen en laten. Maar daarbovenop geeft God zijn volk de macht om samen met hemzelf, dus met samen met Jezus Christus, en Christus is God, over die verkeerde mensen te gaan regeren. Daarom hebben we ook behandeld in die brieven, van dat Jezus zegt, en zij zullen met een ijzeren scepter over hen regeren. Er is geen medelijden meer. Die tijd is voorbij. Die tijd hebben de mensen nu. Maar zover is het nog niet. Want tegen hen wordt nog gezegd, dus tegen die gedode, die gemartelde mensen wordt gezegd, die overleden christenen, dat ze nog een korte tijd moesten rusten. En dat ze vervolgens een lang wit gewaad aangetrokken krijgen. En dat lange witte gewaad, dat hebben we ook al eerder behandeld, staat dus voor de zuiverheid, de reinheid en waarheid van God en Gods woord. En zij zijn net als Jezus Christus onschuldig vermoord door die mensen. Waarom? Omdat ze God dienen en gediend hebben. Door Jezus Christus na te volgen. En van hem en zijn evangelie hebben getuigd in een wereld. Vol haat. Vol liefdeloosheid. Vol mensen die spotten. Vol mensen die maar wat doen. En tegen God zijn. En daardoor tegen zijn volk ook zijn. Maar God houdt nog steeds tot op de dag van vandaag zijn heilige toren nog in toom. Dus onder controle. Maar hij blijft niet afwachten, maar hij komt verder in actie. Volledig al? Nee. Want de maat is nog niet helemaal vol. Maar hij gaat wel verder, met de wereld te straffen voor een rebellie tegen hem. Hoe dat in zijn werk gaat, leren we van Gods geest, doordat Jezus het zesde zegel gaat openen. We lezen nog eens vers 12 tot en met 17 uit Openbaring 6. En ik zag, toen het lam het zesde zegel geopend had, zie, er kwam een grote aardbeving. En de zon werd zwart als een harenzak, en de maan werd als bloed. En de sterren van de hemel vielen op de aarde, zoals een vijgenboom haar onrijpe vijgen afwerpt, als hij door een harde wind wordt geschud. En de hemel week terug als een boekrol die wordt opgerold. En alle bergen en alle eilanden werden van hun plaats gerukt. En de koningen van de aarde, de groten, de rijken, de oosten over duizend, de machtigen, en alle slaven en vrije mensen verborgen zich in de grotten en tussen de rotsen in de bergen. En ze zeiden tegen de bergen en rotsen, val op ons en verberg ons voor het aangezicht van hem die op de troon zit en voor de toren van het lam. Want de grote dag van zijn toren is aangebroken. En wie kan dan staande blijven? Ik weet dat er veel theologische theorieën eronder gaan over het boek Openbaring en ook over dit gedeelte. De uitleg die ik u geef is de uitleg, en ik zeg dat u gewoon met 100% zekerheid, die ik van Gods geest zelf heb ontvangen en komt niet uit een van de vele boeken en preken die te lezen en of te beluisteren zijn. Dat doe ik bewust. En ik heb ook zulke boeken in de boekenkast staan, maar ik heb ze niet gelezen in de voorbereiding voor deze preek. En ik doe dat bewust omdat ik Gods woord zuiver wil uitleggen aan u, geliefde broeder en zus en luisteraar. Deze gebeurtenissen zijn namelijk onmiskenbaar zichtbaar en herkenbaar als Gods werk. Want we hebben gelezen dat de wereld, de mensen, zeggen tegen de bergen en rotsen, val op ons, want de grote dag van Gods toorn en van de toorn van het lam is aangebroken. De mensen zeggen dat op de aarde. De mensen die zich altijd tegen God hebben gekeerd. De mensen die God hebben vervloekt. Die constant God verdomme zeggen. Dat betekent God gooien we in de hel. Als je dat anders vertaalt in het Nederlands. Dat betekent dat. Want ze gebruiken dat als stopwoordje. Dat is Gods naam ontheiligen. Dat is Gods naam vervloeken. Ze bespotten ook. Nu tijdens deze dagen heb je butteredenen, zoals ze dat hier in Limburg noemen. Dat zijn van die grappenmakers, beetje theatraal, comedy, maar heel veel wordt erin bespot. Mensen worden op de hak gezet, de politiek wordt op de hak genomen, dus bespot, maar ook God wordt bespot. Ook de Bijbel wordt bespot. Daarom ben ik tegen carnaval, omdat het een spotfeest is. Het getuigt niet van respect voor elkaar, het getuigt niet van respect voor God en zijn woord. En al die mensen die ook deze dingen doen, die roepen dus: bergen en rotsen val op ons, want die grote dag van de toren van God en van het lam dat geslacht is, is aangebroken. Dus dat is onmiskenbaar. Het is niet zomaar een natuurramp. Het zijn geen natuurrampen gevolgd op klimaatprocessen of op het menselijk industrieel handelen, zoals in Groningen de aardbevingen, of een symbolische tekenen die we in een ander licht mogen plaatsen dan hoe het er staat geschreven. Lees wat er staat, broeders en zusters en geliefde toehoorders. Het boek Openbaring is geschreven in eerste instantie aan de zeven gemeenten in Azië, in Turkije. Niet alleen die zeven brieven, maar de rest van het boek ook. Dat hoort daarbij. Deze gemeenten wisten wat het is om te leven, of was, om te leven in een gebied waar verwoestende aardbevingen voorkwamen. Dat hebben we bestudeerd toen we die brieven bestudeerden. In de miniserie Jezus oordeel over de gemeente, als u terug wilt zoeken. Als God dus naar de aarde komt, dan schudt de aarde op haar grondvesten. Ik lees u een paar verzen voor uit de Bijbel waarin dat staat beschreven. We gaan terug, helemaal terug naar het begin van de Bijbel, het tweede boek, Exodus, dan hoofdstuk 19 en 20. Daar gaat het over de komst van God op de berg Sinaï, waar Mozes op moest klimmen om van God de 10 geboden in ontvangst te nemen. Hij is boven. En dan is God aan het komen en die zegt tegen hem, ga terug naar beneden en zegt tegen het volk dat ze niet in de buurt van de berg mogen komen. Want iedereen die dat doet, die met een voet de berg aanraakt, die zal gedood worden zijn. Dus Mozes moest weer helemaal terugklimmen en hij was ook niet meer een van de jongsten. Hij gaat helemaal terug naar beneden, zegt dat tegen het volk. Het volk die siddert en beeft, de berg beeft, is in rook gehuld. En dan klimt Mozes weer terug. En dan ziet hij dat de berg rookt als een oven. Je zou zeggen, nou, is een vulkaanuitbarsting. Nee, dat is het niet, want dan was Mozes overspoeld door lava en had hij dat nooit kunnen vertellen. En had hij nooit met die tafelen terug naar beneden kunnen komen. En dan was het volk ook overspoeld, want die woestijn die was vlak en die bergje stond daar. Dus waar moest die lava dan naartoe? Dan had dat hele volk dat niet overleefd, dus dat klopt niet. En dus de hele berg Sinaï, lezen we in het 18e vers van Exodus 19, was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er een vuur neerdaalde. Dus het vuur kwam uit de hemel naar beneden en niet omhoog naar de hemel toe, vanuit de berg. De rook ervan steeg omhoog als de rook van de oven en heel de berg die beefde hevig. In Psalm 96 en 97 kunt u nalezen, wordt de komst van God naar de aarde om de volkeren te oordelen bejubeld, met de oproep aan alle mensen op de aarde om zich te buigen voor die almachtige God, in plaats van voor de afgoden en de beeldendienst, en beelden te aanbidden. Buig voor God, staat er. In Psalm 97, vers 5 zegt de psalmdichter dat de bergen smelten als was voor het aangezicht van de Heere. Voor het aangezicht van de Heere van heel de aarde. De eerste keer staat er Heere volledig met hoofdletters, dat is God. De tweede keer Heere met een hoofdletter H en verder kleine letters, dat is Jezus. Als het andersom is, dan is het Heere als titel en Heere God. Maar nu staat er als eerste Heere met hoofdletters en als tweede een hoofdletter en kleine letters. Heere, Heere. Dus dat is God en Jezus. De profeet Ezekiel profeteert in Ezekiel 38, vers 19 en 20. En ik lees u tot en met 23 zelfs voor. Want in mijn naijver en het vuur van mijn verbolgenheid, dus boosheid, toorn, woede, heb ik gesproken. Voorwaar, op die dag zal een zware aardbeving het land van Israël treffen. De vissen in de zee, de vogels in de lucht, de dieren in het veld, al de kruipende dieren die op de aardbodem kruipen, en alle mensen die op de aardbodem zijn, zullen voor mijn aangezicht beven. De bergen zullen omvergehaald worden, de bergwanden zullen instorten, en alle muren zullen op de grond neervallen. Op al mijn bergen zal ik een zwaard tegen hem oproepen. Spreek de Heere, Heere. Hier staat wel Heere, eerst met kleine letters, een hoofdletter A, dan Heere met hoofdletters. Dat is God, de Vader, de Schepper. Ieder zwaard zal tegen zijn broeder zijn. Ik zal met hem een rechtszaak voeren, door pest en door bloed. Ik zal een alles wegspoelende regen, en hagelstenen, vuur en zwavel op hem doen regenen, op zijn troepen, en op de vele volken die met hem zijn. Zo zal ik mijn grootheid tonen, en mij heiligen, en voor de ogen van de vele heidenvolken bekend worden. Dan zullen ze weten dat ik de Heere ben. Hier spreekt God door de profeet Ezekiel over een enorme wereldoorlog die zich volledig tegen Gods volk Israël richt. Dat lees je in de voorafgaande verzen in dit hoofdstuk, wat ik u nou niet heb voorgelezen. Lees het thuis maar. Ezekiel geeft Gods woorden hierdoor over wat er in een latere tijd gaat gebeuren. Die profetie is nog niet uitgekomen. Zelfs de Tweede Wereldoorlog was niet een totale aanval op het volk Israël of op de staat Israël. Die oorlog moet nog gaan gebeuren. En die gaat ook gebeuren. De tekenen die zijn er al. Want God heeft gezegd wat hij gaat doen in zijn boosheid. En als God iets zegt, is niet terug te draaien. Dat is er. Dat komt. Dat gebeurt. Dat zien we ook terug in dat zesde zegel, dat door Jezus verbroken wordt, een alles vernietigende aardbeving. Zo groot dat alle bergen op de aarde inzakken, staat hier. Dat alle gebouwen instorten, want geen muur blijft overeind staan, heb ik gelezen. De hele aarde schudt en beeft. Alle dieren, in de lucht, op de aarde, in de aarde, alle mensen. Niemand kan staande blijven voor het aangezicht van de Heere, Heere van God zelf. En dan gebeurt er nog meer dan dat. Als je al denkt je te kunnen verstoppen voor God, heb je het ook nog goed mis. Want God stuurt het zwaard. En de pest. Pest is een vreselijke ziekte, daar ga je aan dood. Om u te vernietigen, om de mensen dus te vernietigen. De zon verduistert volledig, dus het is zwart, het is donker. Geen warmte meer. Want de zon geeft ons de warmte. De zon geeft ons licht. De maan wordt rood als bloed. Geeft ook geen licht meer. Is verduisterd, is donker, is bloed. Rood. Een sterrenregen of meteorietenregen vernietigt de aarde. Want de sterren worden op de aarde geworpen. Nou ja, er zijn sterren die groter zijn dan de aarde, dus die worden niet bedoeld. Maar wel de sterren die kleiner zijn, die worden op de aarde geworpen. Zoals een vijgenboom door een harde wind schudt en die vijgen naar beneden vallen. De hemel wijkt terug. Dus het uitspansel is er ook niet eens meer. Het is weg. Wat er overblijft is, weet ik niet. Dat lees ik er niet. Misschien is het zwart. Misschien is het weg en zie je de hemel. Ik weet het niet. Maar het uitspansel is er niet meer. Is weg, opgerold. Vuur en zwavel regent het. Hagelstenen. En een alles wegspoelende regen zal plaatsvinden. Jongens, dit is zoiets enorms. Dit is zo vreselijk. Wat er niet heeft plaatsgevonden op de aarde. Sinds dat God de sluizen van de hemel en de putten van de aarde heeft opengebroken om alles en iedereen te vernietigen. Behalve wat in de boot van Noach was. En God heeft gezegd, door water doe ik dat niet meer. Op die manier doe ik dat niet meer. Daarvoor hebben we ook de regenboog. Dus geen teken van genderneutraliteit of van genderacceptatie of van rassenacceptatie of van geaardheidsacceptatie. Nee, de regenboog is een verbondsteken van God, wat hij aan Noach heeft gegeven en aan alle mensen als teken van, en die zien we ook alleen maar als het regent en de zon schijnt. Dat is een natuurfenomeen wat God heeft ingesteld als verbond. Als teken van het verbond, dat hij niet meer door water de aarde zal vernietigen, de mensen zal vernietigen. Maar hier lezen we een allesvernietigende watervloed. Samen met vuur, hagelstenen, regen, zwavel, sterrenregen, meteorietenregen, duisternis. Jongens, logisch dat de mensen dan moeten zeggen: dit is de allesomvattende toren van God, die uitgegoten wordt. Maar op die dag is het te laat, geliefde toehoorder, om u nog te bekeren. Want het is de grote dag van de toren van God. Over de tegen hem rebellerende mensheid. Geliefde luisteraar, broeder, zuster, kinderen, toehoorders. Als u nog rebelleert tegen die almachtige God, gaat u die strijd alleen maar verliezen. Ten koste van het eeuwige loon wat u kunt krijgen als u zich zou gaan bekeren. En u overgeeft aan die almachtige God in volledige liefde en dankbaarheid voor alles wat hij aan u geeft. En heeft gegeven en nog gaat geven. Die beloning is eeuwig leven in Gods tegenwoordigheid. Een eeuwig leven zonder verdriet, zonder pijn, zonder teleurstelling, zonder nood, zonder onvervulde verlangens, zonder ziekte, zonder de dood. Dat is er allemaal niet meer. U bent niet meer arm, u bent niet meer rijk op financieel gebied of wat voor gebied, maar u bent dan rijk in Christus. U heeft dan een liefde, een leven bedoel ik, vol met liefde. Vol met kennis, vol met waarheid, vol met erkenning, vol met blijdschap, vrede, rust, gezondheid en eenheid met Christus Jezus. In eenheid met God, de Vader en in eenheid met zijn Heilige Geest. U bent één geworden in hen. U bent één geworden met die Almachtige God, met Jezus Christus. U bent een pilaar in zijn tempel. U bent een eenheid geworden. Met die Almachtige God, wat voor groter loon kan God u geven dan één te worden met Hemzelf? Dat gaat niet. Er is geen groter loon. Maar wil hij die beloning ontvangen, dan moet hij zich bekeren. Dan moet hij God gaan dienen. Dan heb God lief met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw kracht en met heel uw verstand. En daaraan gelijk. Heb je naaste lief als jezelf? Dat wil wat zeggen. Maar geliefde luisteraar, als hij nog rebelleert, waarom wacht hij nog? Waarom blijft hij daar nog in hangen in die rebellie? In het zondige leven? Kom dan toch. Kom dan toch tot die genadetroon van God. Kom tot het kruis van Jezus Christus. En belijd uw zonde voor hem. De zaligmaker. De redder. Er is geen andere redder dan hij. Niemand kan u zalig maken. De paus kan 100.000 keer zeggen: u bent zalig als u maar betaalt en als u hem zijn voeten maar kust of zijn hand en zijn ring. Hij heeft dat niet voor het zeggen. Hij heeft wel op de mijter staan plaatsvervanger van God. Vervloekt is hij. Want hij is geen plaatsvervanger van God. Dat is een vloek. Hij zet zich op de troon van God. Dat is wat de Satan wil. De Satan wil zichzelf zetten op de troon van God. Hij zei tegen Jezus Christus, voordat Jezus zijn werk ging doen, maar nadat hij gedoopt was, toen hij klaar was in de woestijn met 40 dagen te vasten en te bidden, hij at niet en hij dronk niet. Geen mens kan dat. De katholieke kerk heeft 40 dagen vaste tijd. Dat is nu na carnaval, dat begint op Ash Woensdag tot aan Pasen, zijn 40 dagen kalenderdagen. Hebben ze als vaste tijd ingesteld? Wat vasten ze? Wat vasten ze dan? Wat heeft dat voor zin? Als je beelden aanbidt, als je Maria aanbidt, als je overleden heiligen aanbidt, als je voorouders aanbidt, als je gelooft in een vagevuur waarin je nog gered kan worden. Als je dood bent, ben je dood. Dan ben je of klaar in het dodenrijk om geoordeeld te worden op die grote dag van na de hel voor eeuwig. Of je bent in de hemel klaar om op een nieuwe aarde te leven in eenheid met Christus. In eenheid met God zelf. Een zout te worden in zijn tempel. Dat is het loon. Maar daar heeft hij alle afgoderijen, moet hij daarvoor afzweren. Je moet zich overgeven en bekeren en bidden. Tot die enige God alles doen. Je hele leven aan God overgeven. Getuigen van hem. Getuigen aan de redding die hij aan u heeft gedaan. Als u gered bent geworden door hem. Waarom wacht u dan nog? Waarom zou je nog aan een leugen geloven? Waarom wil hij vasthouden aan die leugen? En dadelijk is het te laat als God plotseling komt. Wat Jezus Christus zegt, niemand weet die dag dan de Vader alleen. Maar als die dag er is, dan komt hij als een dief in de nacht. En dan zegt hij bij, als hij had geweten dat die dief komt, dan stond hij klaar om die dief op te wachten en uw huis te beveiligen en uw bezittingen te verdedigen. Maar u weet dat niet. U weet niet wanneer Jezus komt. Dat kan overmorgen zijn, dat kan vandaag zijn. Dat kan over 100 jaar zijn. Dat kan over 1000 jaar zijn, dat weten we niet. We zien wat tekenen om ons heen in het licht van de Bijbel. Wat er naartoe gaat, als je de geschiedenis pakt, zijn dat soort tekenen wel vaker geweest. En anders was het wel te voorspellen. Ja, Jezus staat nu voor de deur. Nee, Jezus stond voor de deur en staat nog voor de deur. En ben maar blij dat hij de deur nog niet heeft opengetrapt. Want als hij op dat paard die deur opentrapt, dan is het te laat. Dat kun je zich niet meer bekeren. Dat is een ogenblik. Als God zijn toorn in volledigheid gaat uitstorten, dan kan elk moment losbarsten. Die oorlog kan elk moment beginnen. En dan komt God. Dan komt Jezus. We weten dat niet. We letten wel op die tekenen van de tijd. Maar we weten nooit wanneer dat kan gebeuren. Kan elk moment het zaakje ontploffen hier op aarde. En dan komt Jezus. Dan is het te laat. Dus kom dan. Kom tot het kruis. Buig voor het kruis. Leg die rugzak met stenen. Met al die rotzooi. Met al die last van je leven. Leg die aan het kruis. Bid om vergeving. Laat die rugzak daar liggen. En loop vrij rond. Ben vrij. Ben blij. In vrede. In liefde. Elkaar lief hebben. Zoals een zuivere liefde. Heeft niks met seks te maken. Maar gewoon een zuivere liefde voor je medemens. En voor God. Kom dan. Dan ben je gered voor de eeuwigheid. En dan ben je vrij van schuld voor die grote God die zijn wraak gaat uitgieten over alle mensen die tegen hem zijn. Die ongehoorzaam zijn aan zijn wil en zijn geboden. Die rebelleren tegen de almachtige, grote, zeer te vrezen God. Is niet alleen maar een God van liefde, is ook een zeer te vrezen God. Een God die de eigenaar en schepper van hemel en aarde is en daarmee doet wat hij wil. Daar heeft hij niks tegen in te brengen. Broeder en zuster, geliefde toehoorder, ik wens u God zegen en leiding van Gods geest om met een dankend en biddend hart deze preek, dit belangrijke, ernstige woord, maar ook bemoedigende woord, te overdenken. Ik wens u nog verder een gezegende Sabbat. Amen.